Goedemorgen broeders en zusters. Fijn om weer een keertje in Zwolle te zijn na zo'n vakantieperiode. Ik zie dat er nog heel veel mensen weg zijn, maar als er 2 of 3 in zijn aan vergaderd zijn, heeft God beloofd in ons midden te zijn. Amen. Mijn wens is ook vandaag weer dat deze dienst ter ere van God mag zijn, dat Jezus' naam zal worden verhoogd en dat de Heilige Geest ons hart mag aanraken, zodat we ook dit als voedsel mee mogen nemen in de week die straks weer voor ons ligt. De gelezen Bijbelteksten komen uit Haggai en Zacharia. En deze Bijbelboeken behoren tot wat wij noemen de kleine profeten. En profetieën zijn niet voortgebracht uit de wil van de mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken, staat onder andere in 2 Petrus 1 vers 21. En ook nu wil de Heilige Geest mensen inspireren, begeleiden en vormen. De Heilige Geest, de beloofde trooster, de plaatsvervanger van de Heer Jezus, die kwam toen Jezus naar de hemel was opgevaren. De vroege regen. En op die manier, we hoorden het net al van de kinderen, kan God op alle plekken tegelijk zijn. In elk mensenhart voor die ervoor open staat. Jezus is het licht van de wereld, zoals gesymboliseerd in de kandelaar die Zacharia zag in de visioen. De menorah in de tempel, die staat voor genade en voor de Heilige Geest. En waar we genoeg van op voorraad dienen te hebben, nu Jezus snel zal terugkomen. Hoe was de houding van de discipelen, eigenlijk toen ze de belofte van de komst van de Heilige Geest hadden ontvangen? Waren ze passief, dachten ze, nou dat zal mijn tijd wel duren. Het komt nog wel een keer, we doen gewoon ons ding. We wachten het wel af. Nee, ze keken er reikhalzend naar uit. En ze wisten dat dit zoiets belangrijks was, dat er iets zoiets bijzonders ging gebeuren, dat de wereld voorgoed zou veranderen. Ze hielden zich vast aan die belofte. Hun hart was er vol van. Ze hebben gebeden en ze hebben gesmeekt om de uitstorting van de Heilige Geest die ze zo graag wilden ontvangen. En ze waren één van hart en één van ziel. En ze zouden Gods Geest nog nodig hebben om van Jezus te kunnen getuigen in Jeruzalem en daarnaast in de hele wereld met alle gevolgen van dien. Een windvlaag kwam en tongen als van vuur zetten zich op hun hoofd. En die ruach, die geest van God, die in Genesis al over het water zweefde, zette hun hart in vuur en vlam. De discipelen waren vol van Gods geest en duizenden mensen werden bereikt met de boodschap. Het publiek, uit welke landstreek dan ook, die hoorden het evangelie in hun eigen taal. En de discipelen konden het gewoon niet inhouden, ze moesten het wel vertellen. Ze waren volkomen toegewijd, volkomen afhankelijk van de geest. En op die dag werd de tekst uit Joël 2, vers 28 en 29 geciteerd. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten. Alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik die dagen mijn geest uitstorten. De leerlingen van Jezus waren op die bijeenkomst zo gedreven en zo gepassioneerd dat anderen dachten dat ze dronken waren. Mensen kwamen tot het besef en het geloof dat Jezus, die nog niet zo lang geleden gekruisigd en weer opgestaan was uit de dood, werkelijk de Zoon van God was en dat redding alleen via Hem mogelijk was. En ze bekeerden zich. De liefde van God en bekering van de mens zijn hoofdthema's, altijd al geweest in de Bijbel en ook nu. Kom tot inkeer en bereid je voor om de Heer in vrede te ontmoeten. Deze boodschap is nog steeds actueel. Er gebeuren bijzondere dingen als Gods geest mensen leidt die bereid zijn om zich te laten leiden. Zo ook de profeet Zacharia. Hij leeft in de tijd dat het volk Israël vanuit ballingschap terugkeerde naar Juda. Ze waren krijgsgevangen geweest in Babel. En God spreekt woorden door Zacharia, gericht aan Zerubabel. En toen ik op zijn naam stuitte, dacht ik, nog niet zoveel van gehoord van Zerubabel, wie is dat eigenlijk? En na enig speurwerk en een interessante zoektocht, ben ik meer over Zerubabel te weten gekomen. En de eerste keer dat hij genoemd wordt in de Bijbel is in 1 Kronieken 3 vers 19. En later lezen we dat hij landvoogd was. Zijn naam betekent zaad van Babel, geboren in Babel. En naast dat Babel poort van God betekent, staat Babel in profetische zin voor verwarring. Denk maar aan de toren van Babel. Zerubabel heeft blauw bloed. Hij is van adel, want hij stamt af van koning David. Wel 20 generaties terug, als ik het goed geteld heb, maar toch, een koningskind. Als het overblijfsel van het volk Israël terugkeert van Babylon naar Juda, is Zerubabel daar ook bij. En dat lezen we in Esra 2. Ze zijn door God geroepen om terug te gaan, maar ook geroepen om de tempel te herbouwen. En eenmaal terug in eigen land begonnen de bevrijde Judeërs met het opknappen van hun huizen en het bewerken van de grond. En hier waren ze van de vroege ochtend tot de late avond mee bezig. En niets anders had hun aandacht dan de bouw van hun eigen huis. Tot de Heere via de profeet Haggai tegen Zerubabel zegt: jullie zijn zo druk met jullie fraaie huizen, waar je je voor uitslooft, en mijn huis, dat ligt er verwoest bij. God schudt hun wakker en hij zegt als het ware: ik eis mijn plek op. De hele situatie symboliseerde de ontrouw aan God. Alleen maar bezig te zijn met je eigen bedoeling. En God wil het volk een pas op de plaats laten maken. En hij zegt als het ware: waar zijn jullie helemaal mee bezig? En het overblijfsel ziet dat ze hun prioriteitenlijstje op de kop lezen. Niet eerst jezelf en jouw huis, jouw persoonlijke comfort en gemak. Nee, eerst God liefhebben boven alles. Eerst de eer en het dank aan Hem. Luisteren naar Zijn bedoeling. Afstemmen met God hoe Hij in jouw leven gehoorzaamheid, hoe Hij in jouw leven gehoorzaamd en gediend wil worden. Ze maken een start met de fundering van de tempel. En toen het klaar was, toen juichten de jongeren: geweldig, we hebben de fundering gelegd. Dat wordt een geweldige tempel. Maar de ouderen, die de oude tempel hadden gezien nog, in de tijd van Salomo, die moesten huilen. Die dachten: het wordt nooit meer zoals het was. In Esra 4 lezen we dat medebewoners in het gebied riepen: wij geloven ook in jullie God, laat ons meehelpen met de bouw van de tempel. Maar de Judeërs hadden de opdracht gekregen. En zij waren degene die het plan moesten uitvoeren. En vervolgens probeerden de tegenstanders hun te ontmoedigen. Ze maakten hen bang en ze ondermijnen het moreel van de Judeërs. En ze kochten zelfs raadgevers om hen zo van de bouw af te houden. Door geweld en door kracht, het uitoefenen van macht door de tegenstanders, werd de bouw van de tempel bemoeilijkt. Maar God had gezegd: niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. God zegt liefdevol: nee. Ga niet uit jezelf met de tempel aan de slag. Ga niet uit jezelf in het gevecht aan met je tegenstanders. Geen mensenwerk, geen geweld, niet door menselijk machtsvertoon. Er is een andere, een betere manier. Mijn geest is het, waardoor het allemaal zal gaan gebeuren. Vertrouw daarop en blijf in samenwerking met mij, blijf die samenwerking met mij zoeken en ik zal jullie zegenen. Het gaat hier over vertrouwen en afhankelijkheid van de Heere God. En God bemoedigt dan het overblijfsel in deze moeilijke situatie en hij zegt, volgens Haggai 2 vanaf vers 4, wie van jullie heeft die prachtige tempel gezien? En hoe ziet die er nu uit? Jullie denken zeker dat het nooit meer iets kan worden. Maar houd vol. Wees sterk, Zerubabel. Wees sterk, mijn volk dat nog over is, spreekt de Heer. Werk door, want ik ben bij jullie. Dat heb ik beloofd. In het verbond, toen je wegtrok uit Egypte. En ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn. Wees dus niet bevreesd, wees niet bang. En daarna volgen nog enkele beloften van vrede en voorspoed. In Esra 5, 6 en 7 zien we dat het bevel van de tempelbouw gegeven wordt in 457 voor Christus door Artaxerxes, of Artaxasta, van de koning van Perzië, waarna de tempel voltooid werd. Nou, dit alles was een stukje geschiedenis vanuit Gods woord, een stukje historie. En de geschiedenis is leuk en aardig allemaal, maar het gaat er natuurlijk om, hoe vertalen we dat naar de tijd van nu? Wat hebben deze woorden mij nou te zeggen in mijn dagelijks leven? Oh, er zijn zoveel mooie parallellen te vinden. Want, net als Zerubabel, zijn wij ook geboren in de verwarring. Wij zijn ook geboren in Babel. Geboren in een wereld die God de rug toekeert. Geboren in de gebrokenheid. Geboren in de zonde. In de onvolmaaktheid. Net als Zerubabel zijn wij koningskinderen. Zerubabel stamde af van David, maar de Heer Jezus ook, onze redder. Hij is gestorven en opgestaan. En de weg tot de hemel is helemaal vrij. Wij mogen God naderen voor zijn troon door hem. En wij mogen onszelf zoons en dochters noemen van de Allerhoogste. Matthäus 12, vers 48 tot en met 50... Dan noemt Jezus op de vraag wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders, strekte Jezus zijn hand uit en hij zei, zie, mijn moeder en mijn broers, want wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is, die is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster. Familie van God. Wij zijn dus koningskinderen. En net als Zerubabel zijn we gered en geroepen om uit Babel te komen en ons onder Gods leiding te stellen. Gered uit de verwarring, gered van de doodstraf. En nu al zijn wij eigenlijk inwoners van het Koninkrijk van God. En als Jezus terug is gekomen en we zijn 1000 jaar in de hemel geweest, mogen we onze voeten zetten na die 1000 jaar op een totaal vernieuwde aarde, zoals God het bedoeld had met de mens. Zerubabel had een taak. De bouw van de tempel. En hetzelfde geldt voor ons. Maar hoezo, welke tempel? In evangelische kringen, heel veel vrienden van mij die geloven in de herbouw van de tempel in Jeruzalem en dat er een vrederijk zou komen. Maar we hebben net een tekst gelezen in 1 Korinthe 3 vers 16 en 17. En we hebben het net gezongen. Weet u niet dat u een tempel van Gods geest bent? En dat de geest van God in u woont? Als iemand dan de tempel te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Er is dus een tempel in de hemel, waar Jezus als hoge priester voor ons pleit, en waar op dit moment de zonden worden uitgedelgd, zoals we dat geloven. Zoals op de grote verzoendag met de tabernakel en de tempel. Maar hier op aarde zijn u, jij en ik die tempel. De tempel van God, als wij toestaan dat Gods geest in ons woont. En ook onze tempels Wie we zijn en wat we doen, moeten gereinigd worden door het verzoenende werk van Jezus Christus en door de Heilige Geest. Hoe gaan we met die tempel om? Zijn we ons ervan bewust dat God in ons woont? Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob hier in ons hart als het ware het heilige der heiligen heeft. Zijn troon heeft, en dat bedoel ik op een respectvolle en eerbiedige manier. God wil door zijn woord, door gebed, door de werking van de Heilige Geest met u, met jou en met mij in contact zijn. Het is een individueel proces. Je kunt je afvragen, hoe is de staat van mijn tempel? Ligt deze er net zo verwoest bij als dat Zerubabel en het overblijfsel de restanten aantroffen in Jeruzalem na de ballingschap? Zerubabel en het volk dachten eerst aan zichzelf. Wij zijn toch net als zij. Ben ik bezig met mijn fraai overdekte huis, waar ik me voor uitsloof? Comfort, aanzien, uiterlijk vertoon. Waar gaat mijn energie, mijn tijd en mijn geld naartoe? Hoe beheer ik wat ik heb gekregen aan zegeningen? Heb ik mijn prioriteitenlijstje ook op de kop, als het betreft mijn gaven en talenten? Staat Gods belang, zijn wil en zijn bedoeling in mijn leven voorop? Ben ik nog kritisch wat mijn hart, wat de poorten van de tempel binnenkomt door middel van onze zintuigen? Eet ik bewust dingen wel of niet? En wat lees ik? En wat kijk ik naar? Wat luister ik naar? Met wie ga ik om? En waarmee voed ik mezelf? Het gaat hier niet over wetticisme. Het gaat hierover om vanuit een liefdesrelatie met de Heer Jezus, die ik ervaar, dat ik Hem wil gehoorzamen in de keuzes die ik maak. En het lijken soms wat futiliteiten, wat kleinigheden. Bijvoorbeeld, zal ik wel of niet het programma bekijken? Zal ik nu per ongeluk of expres op die ene site terecht ben gekomen, wel of niet die muisklik geven? Zal ik toegeven? Of wil ik met God een overwinnend leven leiden? Wie of wat is mijn morele standaard? Is dat Gods waarheid? Luister ik naar mensen? Vaar ik op mijn gevoel en op mijn emoties? Het gaat erom dat ik me ervan bewust ben. Ik heb de taak om de poorten van deze tempel te bewaken op mentaal en fysiek gebied, op geestelijk gebied, dat ik dat bewaak en rein hou samen met Hem. En oh, wat heb ik hier nog een boel in te leren. We hebben zijn licht en zijn onderscheidingsvermogen nodig om te zien wat waarheid is en wat leugen is. En vooral omdat tegenwoordig het allemaal door elkaar heen lijkt te verstrengelen. Wanneer God op de troon van je hart zit, wanneer Hij op alles op de eerste plaats staat, zoek eerst het Koninkrijk van God, hebben we net gezongen. En wij ons door zijn geest laten leiden, dan is dat het proces van heiligmaking. Als we God willen dienen, zullen we tegenstand ervaren. Mensen die ons willen ontmoedigen, tegenwerken, ons moreel proberen te ondermijnen. En misschien word je belachelijk gemaakt op je werk. Misschien heb je moeite om Sabbat te vieren op je werk, dat je geen vrij kan krijgen. Misschien maken we het zelfs mee dat we buiten de maatschappij komen te staan en niet meer kunnen kopen of verkopen. Omdat we Gods wet plaatsen boven die van mensen. Laat dit proces geen mensenwerk zijn. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Gods geest moet het in mij doen. Maar hoe dan? Soms betrap ik me er zelf op dat ik keihard aan de slag ga met die tempel schoon te maken. Ik veeg mijn fouten onder de deurmat, poets de zonde weg, slik mijn wrok in, dwel met tranen op. Verleidingen denk ik te doorzien. Verkeerde gedachten pingpong ik terug en ik probeer de volgende keer nog beter mijn best te doen. Die nare gewoonte zal ik overwinnen. En wanneer het overwonnen is, door naar de volgende die opdoemt. En uitgeteld lig ik op de bank. Tjonge, wat een werk. Denk je dat je klaar bent, kun je weer overnieuw beginnen. Totdat Jezus naast me gaat zitten. En hij zegt, stop. Geef die dwel en die bezem maar aan mij. De enige die jouw hart schoon krijgt, dat ben ik. Vraag het gewoon aan mij en ik zal het in jou doen. Ah, wat een ontspanning. Hoe werkt dat in de praktijk? Vorig jaar had ik nog zoiets, misschien is dat herkenbaar. Ik voelde me zo gekwetst dat het voor mij onmogelijk was om een persoon te vergeven. Het lukte niet. Ik vocht met mezelf en tegen mezelf en het lukte niet om die persoon te vergeven. Hoe ik het ook probeerde. En uiteindelijk kon ik het in Gods handen leggen en moe gestreden dacht ik, alstublieft, hier is het, ik kom er niet meer uit, wilt u het maar in mij doen? En dat is ook een heel proces geweest. Maar ik kon die persoon weer in liefde zien. Ik kon die persoon vergeven. En God heeft dat in mij gedaan. En ik kon weer verder. En als je verder kunt, geeft dat harmonie en het geeft vrede en het geeft rust. Zo werkt onze liefdevolle God in ons. De Heilige Geest herstelt wat gebroken is. Een nieuw begin. Een heiligmakend groeiproces met vallen en opstaan. Met uithuilen en opnieuw beginnen. Laat ik dat toe, dat zijn licht de rommel, de puinhoop en het oude zeer in mij, misstanden, zichtbaar maakt, zodat ik die samen met God mag opruimen. Ik ben graag onafhankelijk, ik wil graag alles zelf doen. Maar Jezus vraagt totale overgave en totale toewijding. Om vanuit daar mijn eigen verantwoordelijkheid te pakken. Te vertrouwen op zijn macht en kracht in plaats van op die van mezelf. De tempel is heilig. We zijn apart gezet. Omdat Gods geest woning in ons maakt. Op mijn verzoek. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Galaten 2 vers 20. En als een geduldige leermeester voedt hij mij. Soms een onwillig, opstandig kind. Hij voedt mij op. Samen met hem verkeerde gewoonten, verkeerde gedachten, verkeerde dingen, verslavingen overwinnen. En soms werkt God via mensen, een arts of maatschappelijk werker of medebroeder of zuster of dieren zelfs. Terwijl we onze fouten proberen te bagatelliseren, zou ik in plaats daarvan zo'n afschuw moeten hebben van de zonde. En een afkeer in een. Dat ik me er bewust van ben. Dat ik eigenlijk als het ware, als ik zondig. Dat ik een spijker door de handen van de Heer Jezus sla. En hem opnieuw kruisig. En als dat tot me doordringt, hoe ernstig de zonde eigenlijk is. Dan brengt me dat aan de voeten van het kruis. En dat is het pad van de heiligmaking. Dat is bouwen en schoonmaken in Gods tempel. Gods licht gaat in ons schijnen en het gaat reflecteren. Maar ik ben soms net als het volk van Israël, dat de wetten van God had ontvangen en riep, ja, dat zullen we doen. Maar de foute kronkel in mijn hoofd is, dat niet ik het kan doen, geen eigen gerechtigheid, maar dat God het door u en door jou en door mij wil gaan doen, door zijn geest. Het is zijn gerechtigheid. Zonde bij de wortel aanpakken. De verkeerde gedachten al in zijn naam krijgsgevangen nemen. Zonden, zinnen, overwinnen, dat is wat hij vraagt, kennen we in een oud lied. Het proces van sterven aan mezelf. Johannes 3 vers 30. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. En Jezus is mijn enige voorbeeld hoe je als een kind van God op deze aarde kunt leven. Een ander volmaakt mens ben ik nog niet tegengekomen. Hoe kaatste hij dan de vragen terug die de duivel op hem afvuurde? Of andere mensen die hem in een val wilden lokken? Hij zei, een weerwoord, er staat geschreven. Kijk, in Gods woord staat. We leven in een bijzondere tijd waarin de profetieën zich voor onze ogen aan het ontvouwen zijn. Bloedmanen, orkaan op Hawaii, de Etna die onrustig is, allerlei records die verbroken worden in de koude en in de hitte en in de regen en in de droogte. Er komt een tijd dat de vijand van God de aarde totaal zal beheersen. En tegelijkertijd zal er een overblijfsel zijn dat trouw blijft aan God. Aan zijn geboden en het getuigenis van Jezus, vol van Gods geest. De late regen, de verfrissing zal uitgestort worden. De verkwikking zal eerst nog komen. Om zijn vrucht van liefde, van blijdschap, vrede, vriendelijkheid, geduld, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing te laten rijpen. Galaten 5. Hij zal ons karakter niet als bij toverslag ineens helemaal veranderen, maar zijn geest zal uitgestort worden op de mensen die hem willen ontvangen en die voorbereid zijn om deze te ontvangen. Dat wij, net als de discipelen, reikhalzend zullen uitkijken naar de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. En die verwachten, ons ervan bewust zijn dat er iets op komst is dat de wereld zal veranderen. Smeken dat Joëls woorden in ons ook waarheid zullen worden. De bemoedigingen van Zerubabel aan Zerubabel, die zijn ook aan ons gericht. En laten we nog één keer naar die belofte kijken. En ik heb er stippellijntjes neergezet. En daarin kunt u in stilte uw eigen naam invullen. Maar houd vol, spreekt de Heer. Werk door, ik ben bij jullie, spreekt de Heer van de hemelse machten. Dat heb ik jullie beloofd toen jullie wegtrokken uit Egypte. Ik zal steeds in jullie midden aanwezig zijn en wees dus niet bang. Vandaag hebben we Zerubabel, de late regen en onszelf met elkaar verbonden. De boodschap van de drie engelen zal binnenkort met kracht verkondigd worden. De luide roep, zodat mensen een keuze kunnen maken voordat de genadedeur dichtgaat. We zullen goddelijk gedreven zijn, zoals de discipelen op de Pinksterdag. Onze boodschap zal zijn, kom tot inkeer en bereid je voor om God in vrede te ontmoeten. Keer je van menselijke inzettingen af en geef mij alle eer. En we zullen het dan niet meer voor ons kunnen houden. Tegen ons, koningskinderen, geboren in de verwarring, geroepen om uit Babel te komen, ondanks tegenstand te staan, zegt het woord, niet door eigen kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere. Mijn wens is dat we dagelijks door onze relatie met God geheiligd mogen worden. En dat we nu het nog kan, olie zullen verzamelen voor onze lampen. En dat wij net als de discipelen, één van hart en één van ziel door zijn geest volkomen toegewijd zullen zijn. Voor het nieuw, voor het eerst of opnieuw, krachtig en gepassioneerd in vuur en vlam zullen staan. Om zijn liefde te vertellen, te getuigen. Totdat Jezus ons komt ophalen op de wolken. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed. Trouwe en liefdevolle Vader in de hemel, ik wil u danken dat u onze God bent. We eren u als schepper van hemel en aarde. We willen u alle eer en glorie geven. Dank u wel voor deze Sabbat, dat we hier bij elkaar mogen zijn om u te eren, om u te ontmoeten, om elkaar te ontmoeten. Heer God, u kent ons hart, u weet wat daar in ons is. U weet wat daarin leeft. U weet onze worstelingen, onze blijdschap, ons verdriet, onze eenzaamheid, of wat er dan ook leeft. Ik wil u danken dat u als almachtig God zo klein bent geworden, dat u als mens naar deze aarde bent gekomen. En dat u door een wonder van de Heilige Geest in ons allen wil wonen. En Heer, als we naar onze tempels kijken, zien we dat de sommige stukken misschien nog verwoest zijn of kapot gemaakt zijn. Heer, u wilt het herstellen. Dat we alle voor onszelf elke dag tot u mogen gaan om uw bijstand te vragen, Heer. Want we kunnen die dingen niet alleen. Het is ons te groot. Alleen u kunt ons hart zuiveren. We hebben uw genade zo nodig. Wilt u ons daarbij helpen? Heer, dat het licht mag schijnen en dat we u mogen reflecteren aan de mensen die u nog niet kennen. Heer, we hebben zo mensen op ons hart die we ook graag voor uw troon willen brengen. U weet wie we in ons hart met ons meedragen, waar we van houden, die u nog niet kennen, die een verkeerde weg hebben gekozen. Heer, maar u bent groter dan onze gedachten en uw wegen zijn niet onze wegen. Dat we het in vertrouwen in uw handen mogen leggen. Wilt u zo zijn met de gemeente? Wilt u zijn met alle processen die erin lopen, iedereen die een taak heeft? Wilt u in ieder persoonlijk ook bemoedigen en zegenen? Degenen die hier niet zijn vanwege vakantie, ziekte of andere redenen. Wilt u met de kinderen zijn, jeugd? Het lijkt me moeilijk om in deze tijd op te groeien. Heer, wilt u helpen met als we voor keuzes staan, dat we u daarin mogen raden. Dat we alles bij u mogen brengen en dat we u betrekken bij alles in ons leven, alle gebieden. Wilt u deze Sabbat zo verder met ons zijn, Vader? Wilt u ons veilig naar huis brengen? En dat we deze Sabbat in uw heiligheid mogen doorbrengen. Geef ons ook kracht en moed voor de week die voor ons ligt, Vader. Dit bid ik u zo in de naam van de Heer Jezus. Amen. Mag u graag een zegentekst meegeven uit 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. En daar staat: mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen. Amen.